Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, naast de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, nu ook de overwinning van Trump. Europa heeft er de handen vol aan en dan is er ook nog de onrust in eigen land, het geweld in Amsterdam en het debat daarover. Deze week is er een klimaattop, maar ja, wie heeft daar nog aandacht voor? Delft het klimaat in deze verhitte tijden het onderspit? Ik ben Annette van Soest en te gast in Café Europa dit keer is Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks PvdA. Welkom.
Dankjewel.
Ja, we gaan het hebben over het klimaat, maar ik wil toch even de actualiteit met u doornemen. Het geweld in Amsterdam van de afgelopen dagen, dat was wereldnieuws. Mm-hmm. Hoe heeft u daarnaar gekeken?
Nou, ik denk dat iedereen geschokt wakker werd op vrijdagochtend. Want dan zie je die beelden en natuurlijk is dat gewoon schokkend om te zien dat gebeurt in je eigen hoofdstad. Maar ik denk ook wel dat je eigenlijk vrij snel ziet hoe dit politiek is gebruikt en wat mij betreft ook misbruikt. Dat natuurlijk nog eens over de rug van een burgemeester die probeert alles onder controle te houden. En ik denk dat zeker voor veel progressieven in Nederland eigenlijk er wel veel trots is naar hoe de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, dit heeft geprobeerd te managen, waarin je duidelijk afkeurt het geweld dat is gebruikt, maar ook wel de bredere context weet te brengen. En ja, blijkbaar in Den Haag op dit moment wil men alleen maar escaleren. Terwijl volgens mij op dit soort momenten je juist moet proberen rust te brengen. Dus nou ja, ik moet zeggen, de politieke reacties van Den Haag vond ik vrij schokkend de afgelopen dagen.
Leeft het ook bij uw collega's in Brussel?
Tuurlijk, we hebben nu een plenaire vergadering in Brussel. En het issue is hier ook op de plenaire agenda gekomen. Nee, dit leeft absoluut. Omdat dit is natuurlijk heel erg gelinkt aan, ook natuurlijk aan wat er in het Midden-Oosten gebeurt in de Gaza. En ja, dat is een groot debat in bijna elk land. En dat zet gewoon heel veel druk ook op onze Europese samenlevingen. En kijk, wat je hier zag was voetbalhooligans wat vermengd raakten met een heel gevoelig dossier op het Midden-Oosten en Gaza. En daarbovenop natuurlijk toch wel de verdeeldheid in de samenleving die we zien. En ja, dat werd in één keer heel erg fors uitvergroot. Ja, dit was een giftige cocktail van een hele hoop dat samenkwam.
En op welke manier wordt er dan door buitenlandse collega's bij u hierover gesproken?
Ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan wie je het vraagt. Je ziet eigenlijk ook hier een rechts-links scheiding. Maar in alle respect, ik merkte toch ook wel vooral dat mensen redelijk geschokt waren door de politieke reacties uit Den Haag. Je hebt toch in elk land heb je regeringsleiders die proberen bij dit soort geweldsexplosies, is je eerste reactie, laten we proberen dat te controleren. Laten we proberen dit niet te ver laten escaleren. Er is al genoeg escalatie en onrust in onze samenleving. Dus nou ja, dat is toch een soort politieke taak om te proberen hier rust in te brengen. En dat was gewoon niet ook hoe onze premier, ik bedoel, die probeert in een kamerdebat daarna nog te zeggen dat hij echt wel premier van alle Nederlanders is. Maar in al zijn acties was hij dat niet.
Er is volgens hem sprake van een integratieprobleem.
Ja, en dat volgens mij, dat zo opblazen tot deze proporties helpt natuurlijk op geen enkele manier. Er zijn altijd in specifieke gevallen integratieproblemen en daar moet je het altijd over hebben. Maar het zo plat slaan, zo generaliseren, terwijl wat hierachter zit is een grote woede die al echt maanden aan het koken is over onrechtvaardigheid wat er in de Gaza gebeurt. En nogmaals, dat praat op geen enkele manier het geweld goed. Maar ja, als politicus moet je toch ook die bredere kant zien. Niemand moet zich onveilig voelen in Nederland of in Amsterdam. Nog de Joden, nog moslimjongeren of ouderen. En dat is toch wat op dit moment aan het gebeuren is. En ik zie niet de politiek dat op dit moment rustig maken in Den Haag. En dat is ook echt wel gezien in Brussel. En daar dat eigenlijk vooral veel verbazing van wat gebeurt er bij jullie politiek eigenlijk vooral.
Premier Schoof is door dit alles niet naar de klimaattop in Baku gegaan. Is dat een logisch besluit? Is dat een wijs besluit?
Nou, kijk, ik heb het gevoel dat het er niet slecht uitkwam. Even los van, hè, dit was wat alles wat er gebeurde in Amsterdam, snap ik heel goed dat je in Nederland blijft. Dus in die zin, deze argumentatie kun je volgen. Maar je kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat het hem ergens niet heel verkeerd uitkomt. En nee, dat vind ik geen logisch besluit. U zei het al in de inleiding. Op dit moment lijkt klimaat minder in de aandacht te staan. Ik bedoel, ik kan nu doen alsof dat niet zo is. Maar kijk, ik ben niet politiek naïef. Het is gewoon minder in de aandacht. Maar dat is natuurlijk heel onverstandig. Want kijk, je kan er politiek minder aandacht aan geven. Maar die klimaatcrisis gaat niet weg. En dat hebben we bijvoorbeeld ook in Valencia gezien. Dus je zit nu in een best absurde situatie dat bijvoorbeeld in het Europees Parlement we het eerst over de slachtoffers van Valencia. Dan hebben we een minuut stilte. En vervolgens gaan we het over het klimaat, de klimaattop in Azerbeidzjan hebben, waarin eigenlijk de politieke aandacht flink is weggezakt. Ja, dat is natuurlijk absurd. Die klimaatcrisis gaat niet weg, hoe graag sommige rechtse politici dat ook zouden willen.
Er zijn trouwens al meer wereldleiders afwezig. Hè? Schoof is niet de enige. Von der Leyen, Biden, Scholz, Macron. Ze zijn allemaal niet naar Azerbeidzjan afgereisd. Betekent dat deze top eigenlijk al mislukt is?
Nou, het was al van tevoren een top die moeilijk zou worden door het thema, maar ook wel doordat, nou ja, je kan het in het jargon van de VN, hè, het VN-klimaatverdrag, was dit al een beetje een tussentop. Vorig jaar was een hele belangrijke, want daarin werd eigenlijk, dat heet dan stocktaking, hè, in het mooie jargon van de VN. Oftewel, er werd gewoon gekeken, hoe staan we ervoor als wereld? Nou, de conclusie is nogal duidelijk, niet goed, we doen te weinig. Klimaatcrisis versnelt en de politiek reageert te langzaam. Nou, dat was een conclusie die we vorig jaar formeel hebben getrokken. Dat klinkt soms wat raar, hè? Ik denk dat iedereen thuis nu denkt, ja, daar hebben we geen EU, daar hebben we geen VN-top voor nodig.
Dat wisten we al.
Ja, maar ja. Toch werkt dat zo met Verenigde Naties. Je moet een proces hebben waarin de wereldleiders ook officieel erkennen, we doen te weinig. Dat is vorig jaar gebeurd. En dan is de afspraak in het Parijsakkoord, hè, van het klimaatverdrag, dat dan volgend jaar, 2025, hè, dat zit in die elke 5 jaar, dan moeten de regeringsleiders met nieuwe klimaatplannen komen om eigenlijk het gebrek aan actie te compenseren. Wat wordt je reactie? Daar heb je 2 jaar voor. Dus deze top zit daar tussenin. Dus het was al in de hele setting, was het natuurlijk een tussentop. Dus dat maakte hem al lastig. Wat als onderwerp het belangrijkste was voor deze top is geld. Dat is ook, zeg maar, een onderwerp waar Europa het liever niet over heeft, want daar zitten we gewoon moeilijker. We kunnen het heel vaak over klimaatambitie hebben en daar kunnen we trots zijn op de wetten die we hebben aangenomen. Als het over geld gaat, zijn wij over het algemeen iets stiller. En daarbovenop komt natuurlijk nog dat vorige week de Amerikaanse verkiezing met de overwinning van Trump nog meer druk op dit geheel zet. Dus het was al een nogal zwaar gesternte waaronder deze klimaattop plaatsvindt. En dan zie je gewoon regeringsleiders, die zijn daar niet blind voor. En die gebruiken dan excuses wel graag om even weg te zijn. Dus ik denk dat je eerder kan zeggen, de klimaattop is al onder een moeilijke druk aan het plaatsvinden. En daar trekken regeringsleiders dan hun handen vanaf. Dat maakt het niet beter. Maar ik zou niet zeggen van het gaat mislukken omdat die regeringsleiders er niet zijn.
Nee, maar goed, het is natuurlijk wel een teken aan de wand dat ze er niet zijn. Het is gewoon even niet zo belangrijk. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd. Dat geld, hè, waar het om draait. Ontwikkelingslanden die pleiten voor een bedrag van $1000 miljard per jaar aan publieke financiering. Ja, is dat dan realistisch, dat bedrag?
Nou ja, kijk, of de volgende vraag is hoe je het gaat ophoesten. Maar het bedrag is een feit. Sterker nog, waarschijnlijk gaan we meer geld nodig hebben. Dit is namelijk, dit zijn kosten die gekoppeld worden aan klimaatschade. Nou, als je nu alleen al ziet, zo'n overstroming in Valencia, De schattingen zijn er nog niet, maar dat gaat in de miljarden euro's lopen. En dan hebben we het over één overstromingsgeval in één gebied in Spanje. Dit gebeurt op dit moment in de wereld steeds vaker. En we weten dat door klimaatverandering. En we weten nog onvoldoende over de frequentie van dit soort extreme gebeurtenissen. Mm-hmm. Maar we weten wel dat door opwarming, dit soort events, hè, zoals het dan heet, in de klimaatwetenschap, dat die gewoon heftiger worden. Nou, ik denk dat de cynische waarheid is dat we al vrij laat zijn. En dat we dus geld nodig hebben om de verdere effecten te verminderen. En dat moeten we inderdaad naar het terugbrengen van onze uitstoot. Maar dat we helaas ook moeten gaan nadenken over hoe gaan we ons aanpassen aan klimaatverandering. En hoe gaan we die klimaatschade compenseren. Dit gaat meer dan 1.000 miljard euro kosten. Dat geld zal er op een of andere manier moeten komen voor de wereld. En wat niet werkt is als wij zeggen, nou, die schade die met name in arme Afrikaanse landen gaat plaatsvinden, los dat zelf maar op. Ja, dat gaat niet werken.
U zei al dat deze top onder een slecht gesternte plaatsvindt. Vorige week de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bent u al een beetje bijgekomen van de uitslag?
Nou ja, bijna het cynische is dat je bijna gaat wennen aan slechte verkiezingsuitslagen op het moment. En dat merk je ook wel. Hè. 8 jaar geleden was er echt een schok. Toen was er ook een klimaattop in Marrakesh. Daar was ik toen ook bij. En toen was de hele wereld in schok. En was er ook nog een soort van, oké, we gaan proberen Amerika erbij te houden. Ja, je merkt nu al bijna wat meer berusting dat men zegt van, ja, oké, daar gaan we weer. En de vraag of Trump uit het Parijsakkoord gaat stappen, ja of nee. Ja, eigenlijk wordt daar niet aan getwijfeld.
Dat gaat hij weer doen. Ja.
Ja, dat gaat hij weer doen. Dus je ziet wel dat de wereld iets gelatener reageert. Ik weet niet wat beter is. Misschien is toch een schokeffect soms beter. Dus er is wat een gelatenere sfeer. Maar er is natuurlijk een gigantische zorg, ja, wat dit voor het wereldklimaat gaat betekenen. Want je hebt toch een van de grootste vervuilers die toch weer een paar jaar in ieder geval zich ertussenuit gaat trekken.
Ja, want de vorige keer, toen hij de eerste keer werd verkozen, heeft hij de Verenigde Staten ook al teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs. Toen kon Biden daarna gewoon weer toetreden. Maar zo simpel is het dit keer niet, hè? Als hij er nu uitstapt, dan is het niet zo makkelijk om weer toe te treden.
Nee, nou, dat ligt er een beetje aan hoe hij eruit gaat stappen. Kijk, hij kan gewoon weer hetzelfde doen als 8 jaar geleden. Dus dat is gewoon uit het Parijsverdrag. Je kan ook nog, en er zijn wat geruchten, hij gaat misschien uit de hele klimaatconventie. Dat is van 1992. Dat is eigenlijk de basis waarop het Parijsakkoord gebouwd is. Je kan dus alleen uit dat akkoord stappen. Dan kan in principe over 4 jaar een nieuwe president wel weer zeggen, en ik stap er weer in. Maar als je echt uit het basisverdrag, die conventie stapt, ja, dan daar weer terug in stappen, vraagt een ratificatie van het congres. En dan heb je 2/3 meerderheid nodig. Nou ja, de kans dat dat nog gaat lukken met de huidige senaat, maar ook enige toekomstige senaat en eigenlijk de gigantische polarisatie op dit thema in Amerika, dat wordt echt heel klein. Dus nee, hij kan meer schade aanrichten dit keer, omdat hij er zijn de verzachtende factoren rondom hem heen zijn verdwenen. B, de Republikeinse partij is echt geradicaliseerd ten opzichte van waar ze 8 jaar geleden stonden. Het is nog meer een Trump-partij geworden. En 3, Trump heeft ervaring. Dus hij weet nu sneller schade aan te brengen, waar hij misschien 8 jaar geleden nog 2 jaar over na moest denken. Dus nee, de schade kan ditmaal zeker groter zijn. Lichtpuntje, want we gaan niet alleen maar negatief zijn. Joe Biden heeft natuurlijk het belangrijkste klimaatbeleid wat Joe Biden heeft gedaan, is heel veel geld pompen in eigenlijk innovatieve industrie. Hè? Dat is de Inflation Reduction Act. De verwachting is toch dat Trump met hele hoop retoriek dit niet gaat terugtrekken. Want dit is gewoon geld dat naar staten gaat en ook best wel veel naar Republikeinse staten. Bijvoorbeeld de staat Texas, die wij nog steeds kennen als een oliestaat, is eigenlijk een van de koplopers in duurzame energie ondertussen. Dus er zijn ook gewoon veranderingen op de grond bezig in Amerika. Rode staten die eigenlijk stiekem veel groener zijn dan ze het zeggen. Geld dat niet teruggetrokken gaat worden en wat ik Trump ook niet wezenlijk zie veranderen. Dus in die zin, er zal weer een hoop retoriek zijn. Er is een hoop schade. De man gaat een hoop schade aanrichten. Maar ondertussen, de vergroening van de industrie gaat ook door in Amerika.
Hij heeft ook gezegd in zijn campagne dat hij alleen maar meer olie en gas uit de grond wil halen. Hè? Zijn campagneslogan was drill baby drill. Ja. Dus dan kan je nog zoveel vergroenen als je ook weer meer fossiel eruit gaat halen. Ja,
ja, je moet eigenlijk Amerika meer en meer gaan vergelijken met een Midden-Oostenland. De Verenigde Staten gaat meer richting Saudi-Arabië, kun je zeggen. Wij denken altijd nog, het is een westerse democratie. Dat kun je op een gegeven moment gaan afvragen. En misschien moeten we het steeds meer als een Midden-Oosten-natiestaat gaan behandelen. En dan zie je ook wat een Saudi-Arabië doet. Ze pompen veel op, maar dat geld gebruiken ze om een groene economie op te bouwen. Om uiteindelijk daarin ook wereldleider te zijn. Nou ja, dat is denk ik ook iets waar de Verenigde Staten naar gaat kijken. En dat betekent eigenlijk dat we veel schade gaan aanrichten voordat we het gaan oplossen. Nou ja, de grote opdracht voor de wereld is, kunnen we die schade die er opgebouwd kan worden nog zo veel mogelijk tegengaan? Ja, wat we zullen moeten gaan doen, wat we ook 8 jaar geleden hebben gedaan, is dus een beetje voorbij Washington kijken. En ook echt naar de staten kijken. Wat ik zei, Texas en andere. Iedereen noemt altijd Californië. Ik denk dat we meer juist naar een staat als Texas moeten kijken. Want dat is de grootste republikeinse staat. En ik denk dat daar meer kans is op een interessante dialoog met republikeinse leiders daar. En dan kan het misschien een beetje die polarisatie doorbreken die zo dodelijk is op het moment in Amerika.
Kijk, het klimaat trekt zich natuurlijk niets aan van landsgrenzen. Hè? Wat kunnen wij in Europa aan klimaatbeleid effectief doen als de VS niet aan boord is?
Nou ja, kijk, ik denk dat wat je gaat zien is dat ook in Europa natuurlijk ook wel steeds meer het besef is dat klimaatbeleid veiligheidsbeleid en economisch beleid is. Dus je hebt helemaal gelijk. Als we nu alleen maar zouden zeggen, de acties die we willen gaan doen de komende jaren, die ook in de plannen zitten van Ursula von der Leyen, hè, de toch aanstaande commissievoorzitter. Als dat alleen maar zou zijn, wij gaan onze economie klimaatneutraal maken en daarmee gaan we het klimaat redden. Ja, ik denk dat iedereen inziet, zelfs ik als een GroenLinks PvdA, dat een te beperkt verhaal is. Maar wat we tegelijkertijd zien is dat de wereld eigenlijk een steeds gevaarlijker plek wordt waarin gevochten wordt om grondstoffen die schaars worden. Dus we zullen een economie moeten bouwen die minder afhankelijk is van die grondstoffen. En we willen een economie die minder afhankelijk maakt van toch fossiele dictators à la Poetin. Ook hier de oorlog met Oekraïne heeft natuurlijk ook daarin wezenlijke verandering gebracht. Plus, waar kunnen wij als industrie nog wereldleidend in zijn? Want we lopen best achter, niet alleen ten opzichte van de Verenigde Staten, maar ook China. Daar heeft Mario Draghi, de voormalige baas van de Europese Centrale Bank, een zeer interessant rapport over geschreven. En die zeggen ook allemaal eigenlijk, ja, klimaatneutraliteit en een klimaatneutrale economie is niet alleen goed voor het klimaat, maar is waarschijnlijk ook de enige manier om onze industrie innovatief voorop lopend te laten zijn. Dus ik denk dat de klimaatagenda de komende jaren ook veel meer een economische en veiligheidsagenda is.
Dus dat is dan een positief lichtpuntje wat aan de herverkiezing van Trump zit. Dat Europa eindelijk meer werk gaat maken van het op eigen benen staan, de strategische autonomie?
Nou, laat ik het zo zeggen, dat mag je hopen. Over het algemeen is het zo dat Europa pas echt gaat bewegen als er iets goed misgaat. Dat is helaas toch in onze Europese geschiedenis het feit. Wij reageren pas echt bij rampen en je kan wat mij betreft de verkiezing van Trump toch wel een ramp noemen. Dus je mag hopen dat dit ook een shock teweeg gaat brengen en een wake-up call. Maar om heel eerlijk te zijn, afgelopen week waren de regeringsleiders bij elkaar in Boedapest om over de toekomstige economie te praten. En dat was een beschamende EU-top, waarin de regeringsleiders niet anders konden dan hun, nou ja, ik zou zeggen, oude praktjes weer een beetje opwarmen. Dus het echte schokeffect heb ik nog niet gezien. En ik denk dat in Europa we echt een soort strijd gaan krijgen. Gaan we naar het Orbán-model, die zegt nu nog meer met Amerika samenwerken en hartstikke fijn, Trump gaat de nationale staten sterker maken. Of gaan we meer naar het Macron-model, die zei, dit is dit effect waarin Europa nu nog meer samen moet komen en echt aan onze eigen economie gaan bouwen en die soevereiniteit gaan bewerkstelligen. Nou, die twee visies van Macron en Orbán staan lijnrecht tegenover elkaar. En daar zal de EU een richting in moeten kiezen.
Het Orbán-model heeft wel de wind in de zeilen, hè?
Het Orbán-model heeft meer de wind in de zeilen. Maar ik denk ook dat hier het ook wel tijd wordt dat grote economische spelers zich meer gaan mengen in dit debat. Ik denk ook in Nederland aan de VNO-NCW'en van deze wereld, die altijd een beetje stilletjes zijn hierop en proberen met elke regering samen te werken. Ik denk dat het tijd wordt dat die economische spelers in Europa ook zich duidelijk gaan mengen in dit debat. Dat het Orbán-model de dood van de Europese economie is.
Maar u verwacht dus eigenlijk minder van politici dan van het bedrijfsleven, dat is apart.
Op dit moment zie ik meer beweging in de private sector dan in de politieke sector. En dat is een trieste conclusie, omdat ik zelf in die politieke sector actief ben.
Ik wil nog heel even terug naar de Verenigde Staten en naar een belangrijke bondgenoot van Trump, Elon Musk, omdat dat ook een figuur is. Ja, waar de EU mee te dealen heeft, want de Europese Commissie probeert diezelfde Musk en zijn bedrijf X ter verantwoording te roepen voor het niet naleven van de regels voor verspreiding van desinformatie, berichten die aanzetten tot haat en geweld. Wordt dat gevecht, wordt dat lastiger met Trump in het Witte Huis? En zou dat extra spanningen kunnen opleveren tussen de VS en de EU?
Ja, heel simpel, ja. Ik denk dat Europa de afgelopen periode eigenlijk toch de eerste stappen in de wereld heeft gezet om die hele technologische ontwikkeling wat meer te gaan reguleren. En dat zijn de eerste stapjes, hè, rondom artificial intelligence en dergelijke. Dat is eigenlijk gewoon keihard nodig. We hebben te lang de technologische sector, de ICT-sector, als een prachtige, vrije sector gezien. Terwijl dit op heel veel fronten natuurlijk onze hele samenleving beïnvloedt. Daar heb je gewoon ook, ja, daar moet je gewoon regels aan stellen. Daar moeten grenzen gesteld worden. Europa doet dat, loopt daarin voorop en zal de komende jaren daar nog meer acties in moeten ondernemen. Maar wat je gaat zien, en dat zien we al een beetje met de eerste signalen, is dat met Trump en Musk worden alle dossiers met elkaar verbonden. En we hebben bijvoorbeeld al gezien deze week dat Trump heeft, of dat mensen rondom Trump hebben gezegd, nou ja, de Europeanen moeten niet Twitter gaan reguleren, X, want anders gaan wij uit de NAVO stappen. Dan kun je natuurlijk klassiek Europees zeggen, maar die dossiers zijn toch niet, dat zijn toch twee verschillende dossiers. Dit is wat je gaat zien. Het wordt gewoon het Wilde Westen en Trump en Musk zijn twee cowboys die alles met elkaar gaan verknopen. En tuurlijk moeten wij als Europa ons daarop voorbereiden. En daar zijn...
Ja, hoe dan?
Nou ja, kijk, de enige manier om dat te doen is toch uiteindelijk een strakkere Europese leiding hierin. Want wij zijn natuurlijk al verknipt in onze dossiers. Wij denken altijd, ook in Nederland, X is dit ministerie, NAVO is een ander ministerie. Dus we hebben allemaal compartimenten. En daarbovenop zijn we nog eens verdeeld met lidstaten, die dus alle 27 denken dat ze wel met Trump kunnen gaan praten. We zullen op een of andere manier als Europa veel meer die dossiers ook met elkaar moeten gaan verbinden. En dat zullen wij als landen met elkaar moeten doen. En dat was ook een van de hoofdoproepen, wederom dat rapport van Draghi. Wat er ook gebeurt, en die heeft ook opgeroepen tot een investeringsagenda. Maar wat het allerbelangrijkste is, we moeten veel meer als Europa met een antwoord komen. Want anders worden we weggespeeld door de Amerikanen of de Chinezen of wat dan ook. Dat fundamentele debat moeten wij nu vliegensvlug gaan voeren. En dat is dus waarom ik blij was dat de Macron dat in ieder geval vorige week bij die EU-top al op tafel legde. Maar daar moeten we heel snel iets in doen. Want anders worden wij weggespeeld door bijna elke wereldspeler, om heel eerlijk te zijn.
U zei het al, u vond die vorige EU-top van de afgelopen week beschamend.
Ja.
Dus ja, dat maakt het misschien ook moeilijker om in gezamenlijkheid op te treden.
Ja.
Wat merkt u trouwens van de nieuwe wind die in Brussel waait? Is het moeilijker geworden om deals te sluiten?
Ja, kijk, op dit moment heeft rechts natuurlijk de wind in de zeilen. Ook na de overwinning van Trump liepen hier Fidesz-mensen, dus de Hongaarse Orbán-aanhangers, liepen hier met Make America Great Again-petjes rond in het Europees Parlement. Dat is ook meer dan 8 jaar geleden. 8 jaar geleden was in heel Europa een beetje van, oh ja, ben je nou wel of niet voor Trump? En iemand die blij was met Trump durfde dat niet hardop te zeggen. Ja, je hebt nu gezien dat een Wilders, een Orbán, die gewoon van tevoren al zeggen, ik hoop op een overwinning van Trump. Dus extreem rechts is zich veel meer met elkaar aan het organiseren. En dat zie je dus ook in de Europese arena. En wat we hier zien is dat de christendemocraten echt aan het worstelen zijn van moeten we nou naar rechts of niet? Moeten we bij die pro-Europeanen blijven of juist toch ook iets meer hellen richting rechts? Nou, we hebben op dit moment hoorzittingen over alle commissarissen. En dat is een politieke shitshow geworden. En daarin zie je de macht van radicaal rechts, die dit hele proces doet ontsporen. Met name omdat de christendemocraten eigenlijk het spoor niet meer recht weten te houden. En nu is er een gevecht gekomen over de Spaanse kandidaat dat de sociaaldemocraten is. En je ziet een Spaans gepolariseerd debat tussen christendemocraten en sociaaldemocraten nu midden in de Europese arena gekomen te zijn, gevoed door extreemrechts, wat in Spanje Vox is, die dat allemaal dat vuurtje aan het opstoken is. Nee, het is op dit moment ook in de Europese arena helaas een zootje door die sterkere gevoelens dat die radicaal rechts hebben van die gevoel hebben. Wij hebben het wind in de zeilen, wij zijn nu aan beurt, wij hebben het voor het zeggen en eigenlijk de christendemocraten lokken naar hun kant.
Maar het is toch ook gewoon hoe de politiek werkt?
Ja, maar
je zegt het is een politieke shitshow, ja. Maar dat zij hun macht nu willen uitoefenen, dat is toch logisch?
Oh, ik neem dat op zich radicaal rechts niet kwalijk. Dat zij chaos willen creëren is volgens mij duidelijk. Dat staat gewoon in hun, dat staat niet in hun officiële verkiezingsprogramma. Maar dat is natuurlijk toch uiteindelijk waar zij garen bij spinnen. Zij winnen op chaos. Want dan krijg je groepen tegenover elkaar, polarisatie, ontevredenheid met politiek die dat niet kan handelen. Nou ja, daar profiteren ze van. Orbán, chaos in Europa is voor Orbán het beste wat je kan hebben. Die wil die sterke nationale staten. Nou, hoe meer Europa zwak is, hoe beter. Dus dat hun agenda is en dat ze proberen hun toegenomen macht daarin te botvieren, snap ik. Maar mijn probleem zit, is dat de christendemocraten die toch, de laatste keer dat ik controleerde, toch die verantwoordelijke middenpartij zijn, dat eigenlijk die chaos nu de middenpartijen aan het indringen is. Want dan kan het pas ook echt ontsporen. Kijk, uiteindelijk heeft Orbán geen meerderheid in het Europees parlement. Net zoals dat Wilders geen meerderheid heeft in het Nederlands parlement. Wat we nu zien, is zowel in Nederland als in Europa, is dat centrumrechts die extremen aan de macht brengen en invloed nog verder groot maken. En dan gaat het mis. Zowel in Nederland, het is er niet echt rustiger op geworden in Nederland, als in Europa. En daar heb ik kritiek op. Dus dat bepaalde politieke fracties dit willen, zwa. Maar ik vind toch vooral dat er een centrum moet zijn dat die Europese rust overeind moet houden.
Nou ja, na de verkiezingen was volgens mij de quote van von der Leyen, the center is holding.
Ja, ik vond dat een iets te optimistische kreet ook. Ook omdat we toen al wisten, nou, dan is jouw eigen partij, de Christendemocraten, cruciaal daarin. En we zien dat the center is holding, een paar maanden later al toch met de korrels uitgenomen moet worden.
U zei tegen de Volkskrant, het getuigt van ongelooflijke arrogantie. Het is zoals het CDA in de jaren 80 in Nederland zei, we just run this country. De EVP, de Christendemocraten, zeggen nu, we run this continent. Vond ik een veelzeggende quote.
Ja, kijk, dat is denk ik een beetje het probleem. Is dat de Christendemocraten nog steeds een beetje in die overwinningsroes zijn. Hè? Van juni, van we hebben gewonnen. En nu is het tijd dat wij onze overwinning laten zien. En ze hebben een beetje een frustratie van de afgelopen 5 jaar. Dat het beleid, dankzij Frans Timmermans, eigenlijk te progressief en te groen was. En ze hebben het gevoel, wij zijn nu even de baas. En wij gaan dus laten zien dat er een andere tijden zijn aangetreden. Allemaal prima. Volgens mij zijn de andere partijen, inclusief Sociaaldemocraten en Groenen, bereid om te kijken met de Christendemocraten. Oké, wat betekent dat nou precies? Volgens mij zien we ook dat het nu ook heel veel gaat over concurrentiekracht. En dus de agenda is al wat aan het verschuiven. Maar de Christendemocraten hebben het gevoel, nee, wij moeten onze overwinning nog meer laten zien. Het moet nog meer pijn doen aan links. Ja, dat is een arrogantie die ik inderdaad herken van het CDA van de jaren 80. Maar die uiteindelijk niks gaat brengen. Want ook uiteindelijk willen de Christendemocraten nieuw beleid maken. En dan zul je gaan zien dat dat met extreemrechts niet te doen is. Dingen tegenhouden, dat kun je met urbanisten. Maar dingen opbouwen, dat lukt je niet.
Ik hoor een hele harde bel gaan. Dat betekent dat u nog maar weinig tijd heeft.
Ik moet gaan stemmen in het Europees Parlement, ja. Dus dat zit live in de uitzending.
Ja, prachtig, prachtig. Nou, we ronden bijna af. Tot slot, ik wil toch eindigen bij het klimaat, waar we zijn begonnen. Want de nieuwe commissie heeft wel het woordje groen eigenlijk ingeruild voor het woord schoon. Dat laat wel zien ook dat er wel degelijk accentverschillen komen ten opzichte van het beleid van de vorige commissie, de Green Deal.
Ja, maar dat komt ook een beetje mede door waar we het eerder over hadden. Over dat er ook veel meer gekeken wordt naar de economische concurrentiekracht van onze industrie. Dus dat klimaatbeleid ook steeds meer wordt geplaatst in economisch beleid. Ja, ik vind dat logisch. Voor mij is klimaatbeleid altijd economisch beleid geweest. Dus op zich dat men nu inziet van hey, dit is een bredere agenda, vind ik niet... Vind ik eigenlijk alleen maar goed. Dat is eigenlijk iets wat wij al langer bepleiten. Waar ik een beetje een probleem heb, is dat men nu het liefst het helemaal niet meer over klimaat heeft. Terwijl zullen het ook nog steeds over de klimaatdoelen moeten hebben. We zullen het over adaptatie, dus aanpassen aan klimaatverandering als Europa moeten hebben. Maar als je die plannen even goed doorkijkt van Ursula von der Leyen, dat soort thema's komen ook nog steeds gewoon. Dus het staat iets minder in het vizier. Maar ik denk dat er nog heel veel beleid aan gaat komen rondom klimaat. Alleen wordt het iets minder in de etalage gezet. Ik vind dat jammer. Ik vind dat onverstandig. Want klimaatbeleid blijft keihard nodig. Maar ook de komende 5 jaar denk ik dat je echt nog heel veel klimaatbeleid gaat zien van Europa.
Goed. Het is tijd voor de laatste ronde. Hoogste tijd. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Ja. Wat is uw tip?
Ja, ik weet dat hij al eerder is geweest in jullie uitzending. Maar toch wil ik hem graag als tip meegeven. Want hij leek me ook wel toepasselijk over waar we het nu hadden. Het is van Tijn Sade, een welbekende voor jullie.
Ja.
Met zijn boek De Clan van Orban. Volgens mij heeft hij zijn boek ook nog verteld. Maar ik wil hem graag ook als gast op tafel leggen. Omdat het echt, Tijn Sade, iedereen die hem kent weet dat is een, zoals hij praat, zo schrijft hij ook. Dus het is een zeer toegankelijk boek met vaak humoristische inslag. Maar daarachter zit natuurlijk best wel een heel leerzaam verhaal over hoe Orban zichzelf heeft echt in die jaren vanaf 2000 tot nu, eigenlijk in 25 jaar, hoe die zo'n centrale speler is geworden in Hongarije. En hoe dat ook nu een model is voor andere landen en andere regeringsleiders of oppositieleiders of types als Wilders. Dus het is een zeer inzichtelijk boek, heel prettig geschreven en ook echt leerzaam. Dus wat mij betreft een tip en ook gewoon voor Tijn Sade gewoon.
De Clan van Orban, dank. Mijn tip is een documentaire of Caravan and the Dogs. Dat is een film over de laatste onafhankelijke journalisten in Rusland. En ze worden gevolgd door een cameraploeg in de maanden voor de inval van Rusland in Oekraïne en de weken daarna. En wat je ziet is hoe hen steeds meer het werk onmogelijk wordt gemaakt. Hoe ze hun eigen artikelen moeten censureren. Hoe er wetten worden aangenomen. Zodat zij de gevangenis indreigen te worden gegooid als zij opschrijven wat er echt gebeurt. Het is ontluisterend. Het is als journalist ook heel interessant om te zien hoe redactievergaderingen dan opeens kunnen lopen. Het is een bindende kijktip. Hij is nu online te zien bij De Groene Amsterdammer. Die hebben een filmclub.
Ah.
Dus tot eind deze maand is hij daar te zien. Heeft u hem gezien toevallig?
Nee. Ik heb er wel over gelezen. Want deze, maar nu ik u weer hoor, denk ik van ik moet het dus echt gaan zien. En ik wilde al vragen waar. Dus tot eind deze maand bij De Groene Amsterdammer.
Ja. Dan een belangrijke theatertip. Op 12 december presenteer ik samen met Stefan de Vries de Café Europa eindejaarsshow in Paart in Den Haag. Samen met Europarlementariërs Bart Groothuis en Kim van Sparretak en journalisten Eveline Redmeijer en Arjan Noorlander blikken we terug op het bewogen Europese verkiezingsjaar en kijken we vooruit naar 2025. Reserveer nu je gratis kaartjes op de website van Haags College. Wees er snel bij, want het gaat hard. Redacteur Luc raadt de film The Apprentice aan. Daar was veel te doen rondom deze film omdat Trump hem wilde tegenhouden. En als je hem ziet, dan begrijp je dat ook wel. The Apprentice zet Trump treffend neer als iemand die alleen maar wil winnen. En zelfs als hij verliest, dat nooit zal toegeven. Nou, dat kennen we. Sebastian Stan speelt de rol van Trump op zo'n manier dat je heel goed zijn doen en laten herkent. Zonder dat het een Saturday Night Live-achtige karikatuur wordt. En langzamerhand zie je Trump veranderen in de man die we nu kennen als de aankomende president van de Verenigde Staten. Opnameleider Anneke heeft ook een tip. Het bordspel Daybreak, een coöperatief bordspel waarbij je samen de effecten van klimaatverandering moet terugdraaien. En dat was zo gaaf, zegt Anneke. We speelden het gelijk nog een keer. En elke politicus, vindt ze, zou het verplicht moeten spelen.
Oké.
Heeft u het al eens gespeeld?
Nee, ik ken het niet. Dus Daybreak, zei je toch?
Ja, Daybreak. Okay. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die zijn te vinden op onze socials. Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks PvdA. Dank, fijn dat u er was.
Graag gedaan.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Freek Ewals en Luc de Klerk. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.